Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt. Vandaag doen we dat met beursexpert Ellen Vermorgen hier bij De Tijd. Goedemorgen Ellen.
Hey, dag Bert.
We krijgen deze week een karrevracht aan bedrijfsresultaten uit eigen land, waaronder die van 5 Bel20'ers. Naar welke moeten we uitkijken? Blijft de beursrally op Wall Street ook deze week voortduren? En in dat verband, welke hints bevat de jaarlijkse aandeelhoudersbrief van superbelegger Warren Buffett? En we gaan het ook hebben over Europese inflatie, de opbrengst van een schrikkeldag, boerenprotest en lekker eten, want er is een nieuwe Michelin-gids op komst. Het is maandag 26 februari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Deze week komen maar liefst 5 Bel20'ers met jaarresultaten. Verzekeraar Ageas en farmagroep UCB presenteren die woensdag. Komen een dag later aan de beurt de holding Akkermans en van haar biotechbedrijf Argenix en Brouwer AB InBev. Dat zijn namen als klokken, Ellen. Naar welke kijk jij uit?
Jazeker, het is een mooie parade, Bert. In de VS zit het grote cijfergeweld erop. In Brussel moet het goed en wel beginnen. En wel deze week met de drukste cijferweek tot dusver. Ja, bijzonder kijk ik uit naar AB InBev. Toch nog altijd onze enige echt grote multinational op de beurs van Brussel. De omzet bij de brouwer die wordt geacht met 5,5% te stijgen of gestegen te zijn. En dat is dan voornamelijk op naam van prijsverhogingen. Want biervolumes, je weet dat, die zitten. Dat is een beetje inconvenient truth voor ons Belgen, die zitten in grote delen van de wereld in een downtrend, in een dalende trend. En tegelijk heb je bij AB InBev nog dat pijnlijke verhaal erbovenop dat er in de VS rond hun pils een soort banvloek, een fatwa, door conservatief Amerika is uitgesproken. Dat heeft de volumes in het derde kwartaal althans met 17% doen kelderen. Het zal nu uitkijken zijn of die druk op dat merk blijft gelden. Je weet, Trump heeft onlangs opgeroepen aan zijn achterban, geef Budweiser Great American Brand, geeft dat merk een tweede kans, misschien hopend op een mooie campagnedonatie. Zal dat het tij kunnen keren voor dat geplaagde biermerk?
Ja, ook actief in de VS is Argenix, Ellen, Gentse biotech, en vorig jaar geplaagd door tegenvallende resultaten toch van dat Vyvgart-middel. Benieuwd wat ze daarover gaan zeggen ook?
Ja, zeker. Ik denk bij Argenix wordt altijd meer naar onderzoeksdata en regelgevende mijlpalen uitgekeken. We hebben een paar tegenvallertjes gehad, zoals je zegt. Een paar middelen, maar een paar indicaties waarin het middel niet of te weinig werkzaam bleek. Maar dat neemt niet weg dat we donderdag in die cijfers gaan kunnen aflezen wat voor krachttoer dat middel aan het neerzetten is. Het zal al die miljardenkaap ronden. Het zal vorig jaar, zal Vyvgart, het middel dat zij hopen in te zetten tegen een scala van auto-immuunziekten, zal dat al boven het miljard dollar aan verkoop kunnen laten zien. Hè? Ja. We hebben daar heel dik over gedaan toen Lotus Bakeries die kaap onlangs ronde. Argenix zit daar al. We mogen dat nooit gewoontjes vinden. Dat is echt wel heel straf hoor. Ja.
Ja, grote klepper. Behalve die 5 Bel20'ers zijn er ook nog een flink aantal bedrijven uit de brede markt met resultaten. Bouwgroep CV morgen, de ramendeurenfabrikanten Keuning, Pageraar Deme, die komen woensdag. Lingeriefabrikant Van de Velde is er dan nog, en ook Recticel, isolatiebedrijf, en Bipo's, die komen donderdag. En dan is er nog staaldraadspecialist B-kaart, uitgeverij Roularta, vrijdag. Ik kan bezig blijven.
Ja, je kan bezig blijven. Ik denk dat je alleen Belisse of zo nog ergens vergeet bent. Nee, het is een enorm cijferrijke week, en het is te hopen dat het allemaal goed valt. Het gaat een indicatie geven over hoe sterk de winstgroei is bij Belgische bedrijven. Het is ook te hopen dat dat misschien tot mooie koerswinsten leidt. Want donderdag als uitsmijtertje mogen ons op de drukste cijferdag mogen de laureaten van onze beleggerswedstrijd van de beursrally, die is intussen een tijdje afgelopen, maar de ceremonie protocolair vindt donderdag plaats. Dan zullen de laureaten van die wedstrijd de beursbel luiden op Euronext Brussel. Dus hopelijk kunnen zij dat voor een groen in plaats van rood koersenbord doen.
2.
Donderdag op die dag van de beursbel. Is het trouwens ook een schrikkeldag, Ellen, 29 februari. Maar eens om de vier jaar natuurlijk. Maar het brengt ook wel iets op buiten, laten we zeggen, de kalenderspeciale dag. Het brengt iets op voor de overheid. Extra werkdag betekent extra dagbijkomende groei ook. Meer fiscale ontvangsten ook.
Ja, niet dat we daar gigantische meevallers van moeten verwachten die allerhande begrotingsgaten gaan dichten, dat allerminst. Ja. Maar het is een extra dagje productie, een extra dagje consumptie. En dat zal bijdragen tot een meevaller voor ons bruto binnenlands product. Hè. Dus het geheel van goederen en diensten dat we produceren. Het VBO heeft daar een raming van. Zij zeggen 0,05 tot 0,15% extra zou ruwweg een 600 miljoen euro zijn aan extra BBP. Hè, door die ene, dat bonusdagje. Naar fiscale opbrengsten zal dat dan ook een klein meevallertje heten. Ja.
Amazon maakt vanaf vandaag deel uit van de Dow Jones, de oudste en ook meest bekende aandelenindex toch nog altijd ter wereld. Amazon is ook een van die zogeheten Magnificent Seven, de grote Amerikaanse techbedrijven waarvan AI-chipmaker Nvidia vorige week als laatste met resultaten kwam, heeft geleid tot een stevige rally op Wall Street, zelfs breder dan dat zou ik zeggen. Zie jij dat deze week ook nog verder uitdijnen, Ellen?
Ja, dat is altijd de grote vraag, Bert. Voor mij is het hard gegaan vorige week. Ik denk dat het een heel zotte beursweek op Wall Street is geweest, waarbij de grote indexen allemaal op records zijn afgesloten, getriggerd door die exponentiële winstgroei bij Nvidia, de trekker van die AI-euforie op de beurzen. Hoe hard het gaat, dat is dikwijls dan weer een veegteken, leert de geschiedenis. We hebben de S&P 500 gehad, die door de 5000 punten is gegaan. Normaal wordt zoiets altijd getest, zo'n weerstand. En nu zien we dat die er los doorgaat. We zitten al aan 5100 punten bijvoorbeeld. En dan word je daar een beetje onheimelijk of ongemakkelijk bij van hoe lang kan dat nog zo hard blijven gaan?
Ja. Hoe zou iemand als Warren Buffett daar naar kijken? De man van Berkshire Hathaway heeft afgelopen weekend zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief geschreven. Vinden we daarin wat hints, Ellen?
Ja, ik vind zeker van wel. Buffett kiest ervoor om al een tijdje aan de zijlijn van die euforie te staan. Hij zit ook niet in die magnificent bedrijven op Apple na dan. Dus hij was vorig jaar een netto verkoper van aandelen. Hij heeft dus die rit gemist voor een stuk. En ik denk dat dat komt. Hij ziet namelijk geen koopjes momenteel. Hij denkt dat de markt duur geprijsd is. Hij formuleert het in zijn brief als: ik zie geen eye-popping performances. Ik zie geen mogelijke winsten waarvan ik omverval. En dat heeft er ook toe geleid dat die cashberg waar Buffett op zit, al maar hand over hand dikker wordt. Hij heeft nu 168 miljard dollar aan cash te besteden. En hij kiest ervoor om die cash aan de zijlijn te houden, omdat hij nu eenmaal vindt dat hij weinig in zijn ogen, wat je als belegger moet doen, is altijd op zoek gaan naar wonderful companies at fair prices. Hij ziet die onvoldoende om zijn grote cashberg momenteel aan het werk te zetten. Dus dat leert je als belegger dat de GOAT, the greatest of all times, wat Buffett met recht en reden wordt genoemd, dat hij op dit moment niet eager is of happig is om erg aan de koopkant te gaan staan.
En hij zit daar op die cashberg, Ellen, alleen, want zijn rechterhand sinds en dacht Charlie Munger overleden, heeft hij het ook over hem gehad in die brief?
Ja, zeker in een aparte brief, een apart eresaluut aan zijn compaan, heeft hij een mooi afscheid genomen van Munger. Wat mij daarin dan altijd opvalt, en dat typeert Buffett ook voor een stuk, is dat hij erg minzaam praat, erg mooi praat over zijn vriend. Hij noemt hem de architect van Berkshire. Hij was maar de aannemer, Buffett zelf, zegt hij. En Munger is de architect en van de grote gebouwen die in de VS gebouwd zijn, zegt hij, moet men altijd de architect herinneren. Dus hij roept op om Munger altijd te blijven noemen als het om de krachttoer gaat, als je het over Berkshire hebt. En hij noemt dan niet de KPI's of de verdiensten die die man geldelijk heeft betekend, maar hij omschrijft die in zeer warme woorden over zijn visie. Dat typeert hem, denk ik. Dat soort minzaamheid, dat soort bescheiden. gewoon, ja.
Mooi, ere, salut. Wie trouwens nog meer geïnteresseerd is in de resultaten van Nvidia en hoe je als belegger moet kijken naar die hele Magnificent 7 en AI-gekte, luister zeker ook nog naar de 7 extra die collega Roan van Eyck heeft gemaakt met Serge Mampai van de Beleggen-redactie. Je vindt hem nog altijd terug in dit kanaal. Ik steek ook een link in de show notes.
4.
Het Europees Statistiekbureau Eurostat publiceert vrijdag nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone. Economen verwachten dat die is gedaald van 2,8% in januari naar 2,6% vorige maand. De Europese Centrale Bank streeft nog altijd naar een inflatie van 2%. Vraag is dus of die daling die we gehad hebben voldoende is om het rentebeleid aan te passen. Wat denk jij?
Ja, ik denk het is goed dat de inflatie opnieuw een daling zal vertonen in februari. Mm-hmm. Er wordt dan ook altijd gekeken naar de kerninflatie als indicator. Daar zuivert men de energie- en de voedingsprijzen uit. Die zou ook gedaald zijn, van 3,3 naar 3%. Dat is mooi nieuws, maar voor mij denk ik niet afdoende om al op snelle renteverlagingen door de ECB te gaan hopen. Ik denk dat de ECB meer data zal willen zien dat de economie significant of genoeg is afgekoeld, afgeremd, om opnieuw het stimuluswapen boven te halen. Dus dat cijfer van Eurostat vrijdag zal volgens mij niet meteen het renteverlagingswapen in gang zetten. De eerste renteverlaging, men kijkt daar richting juni en men hoopt dat er voor het jaar einde zo'n drietal, viertal zouden geschieden. Ja, af te wachten.
Misschien sta je wel in de file op dit moment, terwijl je naar de 7 luistert. De file die het gevolg is van boerenprotest in Brussel. Organisaties van het hele Europa hebben aangekondigd dat ze naar hier komen vandaag. Waarom? Daar vergaderen de landbouwministers van de 27 lidstaten in de zogeheten Landbouwraad. Hoe zie jij dat hele protest tellen?
Ja, ik heb op mijn weg naar hier, Bert, nog geen boer gezien. Maar ik voel wel dat het draagvlak groot blijft. Hè. Er is opnieuw erg veel aanhang kennelijk om nu in de Europese wijk de woede lijkt me dit keer echt gericht tegen Europa. Het gaat nu niet zozeer om dat Vlaamse stikstofdecreet, maar wel om Europese zorgen bij boeren, met name rond vrijhandelsakkoorden. De angst van Europese boeren is dat als je toelaat aan bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse landen om hier goedkoop hun producten te gaan verkopen, dat de Europese landbouw daar de pasmunt van wordt, de prijs van zal betalen. Dus je voelt dat die woede in die sector onverminderd groot blijft. Hè, en dat daar toch nog te weinig aan toegegeven is om dat te sussen. Ja.
6.
En van de Europese naar de Amerikaanse politiek. De Democraten houden morgen voorverkiezingen in Michigan. De Republikeinen doen dat volgende zaterdag in Michigan ook. Maar daarnaast ook nog in Idaho en Missouri. En het zal nog altijd met Nikki Haley zijn. Hoewel ze nog maar net de verkiezingen in haar thuisstaat South Carolina stevig heeft verloren van Donald Trump. Race lijkt een beetje gelopen daar, Ellen.
Ja, dat zou je denken. Nochtans lijkt Nikki Haley vooralsnog niet geneigd om de handdoek te werpen. Mm-hmm. En ik denk dat ze daar misschien gelijk in heeft. Ze zegt, oké, misschien maak ik het Trump dan niet moeilijk, maar misschien maakt hij zichzelf het dan wel moeilijk en komt er en cours de route wel juridisch iets uit de bus waardoor hij toch niet aan de verkiezingen zou kunnen deelnemen. Ik denk dat haar hoop is dat zij dan als last woman standing voor de Republikeinse partij over zal blijven en dat ze misschien op zijn minst op Super Tuesday zal wachten om finaal de handdoek te werpen over haar kandidatuur. Dat zullen we zien.
Kijken, het is goed om daar toch nog in actief te blijven. Hoe leeft die hele kiesstrijd eigenlijk bij de beleggers, Ellen? Hoe zie je dat?
Ja, natuurlijk, het is de verkiezing waar ook vanuit de beurs met het meeste aandacht naar mm-hmm. wordt gekeken dit jaar. Je ziet dat Trump 2.0 een beetje toch het basisscenario aan het worden is in de hoofden van beleggers. Of tenminste, ik merk dat aan een aantal publicaties die grote beurshuizen uitsturen naar hun klanten. Hoe inzetten bijvoorbeeld met een mandje rode aandelen op een herverkiezing van Trump. Bijvoorbeeld. Mens inziens is het zelden voor beleggers een goed idee om daar echt actieve investeringsbeslissingen op te nemen. Juist omdat de correlatie niet altijd erg aantoonbaar of groot is. Hè. Tijdens Trumps eerste termijn hebben bijvoorbeeld groene aandelen, ESG-aandelen het enorm, enorm goed gedaan. Hoewel hij destijds uit de Parijsakkoorden is gestapt. Hè. Tijdens Biden hebben dan weer defensie-aandelen zeer, zeer goed gepresteerd. Ook Amerikaanse grootbanken zeer goed gepresteerd. Twee sectoren die je eerder met een republikeinse stempel zou kunnen associëren. Dus voor beleggers altijd weten dat de hoop om op kiesprogramma's of op politieke programma's in te zetten, doorgaans niet altijd of niet, geen goed idee is eigenlijk.
Ja, dat is niet zo eenduidig als je zou denken inderdaad misschien. Die huidige beurshose Ellen, die hoge waarderingen waar we het daarnet over hadden, kunnen die nog een rol spelen?
Ja, dat denk ik dan weer wel. Hè. Ik denk niet dat de kiesuitslag de beurs kan bepalen, maar ik denk wel dat de beurs voor een stukje ook een kiesuitslag kan bepalen. Als je weet dat Amerikaanse gezinnen op dit moment een enorm hoog aandelenbezit hebben. Het bezit van aandelen bij Amerikaanse huishoudens staat terug op het niveau van voor de financiële crisis. Hè. Dus veel mensen hebben aandelen momenteel en achten zich, dat geeft een soort rijkdomseffect. Hè. De Amerikaanse beurzen doen het heel goed. Mensen worden welvarender daardoor en gaan zich dienovereenkomstig gedragen, gaan meer uitgeven. En dat is goed in een tijd dat de begrotingstekorten hoog zijn, maar dat maakt dat er electoraal ook iets bij te verliezen valt. Stel dat er voor november kan nog heel wat gebeuren, een beurscorrectie plaatsvindt, dan kan dat opnieuw slecht afstralen, bijvoorbeeld op Biden. Ik denk dat Biden er nu alle baat bij heeft dat die beurzen die hoge niveaus blijven behouden. Iets wat mooi is om uit te pakken als president, dat onder zijn termijn je al die nieuwe beursrecords hebt zien sneuvelen. Dus voilà, ja, ik denk dat hij er vooral bij gebaat is dat de beurzen happy blijven op dit moment. Ja.
7.
En straks in Antwerpen wordt de nieuwe Michelin-gids voorgesteld voor België en Luxemburg. Weten we ook welke restaurants 1, 2 of misschien wel 3 sterren krijgen. Iets voor jou, Ellen, zo'n culinaire handleiding.
Ja, Bert, ik denk dat je mij intussen voldoende kent om te weten dat ik best een Bourgondier ben. Ja. Of dat ik tenminste heel graag eet en graag lekker eet. Dus ik ga die gids zeker uitpluizen. Ik ga dan met name altijd op zoek naar wat de Brusselse chefs. Mm-hmm. Ik woon in Brussel, kijken hoe die het doen. Je hebt Karen Torosian van het Bozar restaurant. Armeense chef die de jongste jaren voor zijn opmars is, kan die misschien een extra ster krijgen. En ook heel fijn, ja, er staat een familielid van mij in voor het allereerst. Ik hoop dat niemand mij van vriendjespolitiek beticht. Maar mijn neef Nico Corbusier, chef bij Klein in de Vlaamse Steenweg in Brussel, een schitterend restaurant, is als jonge belofte gehuldigd als bib gourmand. Nog een ster is er nog niet, maar wel een mooie, misschien een mooie weg richting een ster. Het is in ieder geval een schitterende chef en een heel fijne bekroning op zijn werk. Ja.
Voilà, zullen we straks zien als die Michelin-gids uitkomt. En met dat eten en drinken zijn we helemaal klaar voor de komende Nieuwsweek. Dankjewel Ellen Vermorgen voor je inzichten.
Met alle plezier.
Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.